Gemeente, ik maak u nog bekend dat aanstaande zaterdag in Rotterdam in de aula van de Guido de Bray school een zendingsdag van de Klasses Rotterdam wordt gehouden en u zult daar, zo de Heere wil, wel meer van lezen deze week in het kerkblad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. 84, het tweede vers. De schriftlezing is uit de Hebreeënbrief, het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Hebreeën 9, de versen 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 40, brandofferen nog, offeren voor de schuld. 40 vers 4, na de schriftlezing uit het negende hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige, maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, waar het manna in was, en de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. En boven, over deze ark, waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester van de toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen hen heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij zijn met elkaar bezig het woord des Heren te overdenken, zoals dat spreekt over de ambten van Christus. En zoals we dat samengevat vinden in de 12e zondag van onze Heidelbergse catechismus, in vraag en antwoord 31. We hebben al een en andermaal bij datgene wat er in dit antwoord daarover gezegd wordt stilgestaan. Vorige week zondag, 2 weken geleden, zondagsavonds, zijn we met elkaar begonnen met de overdenking van wat het is dat Christus priester is. Daar zegt onze belijdenis dit van, dat hij gezalfd is, het staat halverwege, antwoord 31, tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Wat vanavond uit deze woorden onze aandacht vraagt, is datgene wat hier gezegd wordt over het offer van Christus, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. Laten wij samen eerst bidden. Heren, het is tot u dat wij mogen komen aan de avond van deze zondag. Deze dag die wij vandaag weer, die we mogen beleven en die gij ons geeft. En wat een voorrecht is het, Heren, dat gij ons niet alleen de dagen der week geeft, waarop we ons werk kunnen doen en waarop wij onze arbeid mogen verrichten, ieder in zijn zijne en op de plaats waar gij hem en haar gesteld hebt. Maar wat een groot voorrecht is het ook dat gij ons nog elke week die rustdag geeft. De dag die gebruikt mag worden in het werk dat gedaan moet worden voor het welzijn van onze ziel. Deze dag, Heren, mogen wij rusten van de dagelijkse dingen en mogen we ons in bijzondere zin bezighouden met datgene wat gij ons hebt geopenbaard in uw woord en wat strekt tot heil van zondaren. Deze dag mogen we ons in bijzondere zin bezighouden met wat u ons hebt geopenbaard en daartoe geeft u ons gelegenheid om naar uw huis te gaan, de prediking te beluisteren en u samen ook aan te roepen in het gebed. Deze dag, Heren, geeft gij ons de blijken, de bewijzen dat gij nog naar zondaren vraagt en dat u ze de weg der zaligheid nog wilt wijzen en dat u ze door uw Heilige Geest ook nog op die weg der zaligheid wilt brengen en leiden. Heren, schenk ons uw genade, schenk ons uw geest en leer ons door uw geest uw dag heiligen, leer ons door uw geest ook de middelen der genade gebruiken, zo gebruiken dat het mag zijn tot ons geestelijk heil. Zegen de verkondiging van uw woord in dit uur. Als wij vanavond bij het hart van het evangelie worden bepaald, bij die enige offerande van de Heer Jezus Christus, waardoor hij zijn volk volkomen verlost heeft. Heren, dat offer dat spreekt van lijden, van bitter en bang lijden. Dat offer spreekt van smart en pijn en bloedstorting en dood. Ja, zelfs nederdaling ter helle. Dat bloed, dat offer spreekt ons van de toorn God, die zo groot was, dat gij uw eigen zoon niet hebt gespaard, maar hebt hem overgegeven. Maar datzelfde offer, dat spreekt ook van verlossing, van vrijspraak, van vergeving, van vernieuwing, van rechtvaardigmaking en heiligmaking. O, wij bidden van u, Heren, doe er ons vanavond iets van verstaan, opdat uw woord recht gepredikt mag worden, maar opdat uw woord ook op de rechte wijze beluisterd en ontvangen en straks na de dienst ook meegenomen mag worden. Ja, dat dit alles tot heil van onze ziel, tot vrucht gesteld mag worden in ons leven. Uw naam ter eer. O, wij kunnen de Bijbelse lijn volgen. En we kunnen rechtzinnig en zuiver en gereformeerd over het offer van Christus spreken. Maar als we er persoonlijk geen kennis aan hebben en als we er persoonlijk de vrucht niet uit hebben en de kracht niet van hebben, Heere, wat zal het ons dan baten als Christus ons onbekend blijft en als het bloed van Christus niet aan de posten van ons hart wordt aangebracht en als onze zonden er niet door afgewassen worden, dan zal onze kennis van deze dingen ons niet baten. Heere, doe het ons beleven, voor het eerst of bij vernieuwing, wat het betekent dat de Heere Jezus door de enige offerande van zijn lichaam zijn volk verlost heeft. Heilig zo uw woord aan ons hart. Heere, u kent ze in ons midden, die naar deze dingen staan, die naar deze dingen haken, wier begeerte het is. En dat is werk van uw genade geweest, wier begeerte het geworden is om hem, namelijk deze gekruisigde Christus, te leren kennen. Wier begeerte gewekt is om tot hem te vluchten en om hem persoonlijk deelachtig te mogen zijn en om die verlossing persoonlijk te mogen beleven. Heere, geef dat ze dan ook nergens anders meer in kunnen en mogen rusten, maar dat hun oog op u de Heere geslagen mag zijn. En dat het niet alleen hun begeerte mag wezen hem te kennen, maar wilt gij hem ook aan hen bekend maken? En wilt gij uzelf, Heere Jezus, wegschenken aan arme en verslagen harten? Zij die op een andere grond bouwen en die een grond gezocht hebben in iets anders dan het offer en de voorbeden van Christus, Heere, wilt gij hen van die gronden afbrengen? Neem die grond onder hun voeten weg. Hoezeer ze dan ook moeten vrezen te zullen omkomen, maar het is beter die vrees te hebben dan onbezorgd op een verkeerde grond te bouwen en straks verloren te gaan. Heere, wij bidden u, wilt gij plaats maken voor die Christus en voor zijn enige en volkomen offerande? En wilt ge uzelf verheerlijken in dit werk? En zij die zich om deze dingen eigenlijk niet druk maken, die hier eigenlijk niet bij stilstaan, die de vraag nooit is overwegen waarom Christus zichzelf moest offeren, die de vraag niet onder ogen zien wat dan wel de ernst van de zonde is, die het ook nooit bij zich overwegen wat het betekent om te doen te hebben met een heilig en een rechtvaardig en toornend God. Heere, breng hen vanavond tot stilstand. Breng hen onder de indruk van uw heilig woord en onder de ernst van dat woord. Breng hen tot bezinning, ja, tot bekering. En geef dat zij het mogen leren om tot u terug te keren, naar u te vragen en bij u te schuilen. Heere, neem ons voor uw rekening. U weet wat we nodig hebben, maar u weet ook hoe onwaardig wij het zijn dat gij nog één zegen zoudt geven. En we vragen niet één, maar vele zegeningen. Onze nood is groot, onze ellende is groot. En daarom, Heere, Heere, we hebben niet maar één zegen nodig, maar we hebben zoveel nodig. Want van onszelf bezitten we niets. En Heere, hoewel we dan veel vragen, wij moeten het ook belijden, niets te hebben verdiend. Doe dan naar uw welbehagen, om uw naams wil. En gedenk ons in Christus. Vergeef ons onze zonden. Zie ons niet aan in onszelf, dan zou het verloren zijn, maar zie ons aan in uw Zoon en wil ons om zijnentwil nog een horend en een verhorend en een vervullend God zijn. Amen. We zingen Psalm 51, het 8e en het 9e vers. 51, vers 8 en 9. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, en Gods offers zijn een gans verbroken geest. Nadat we met elkaar erop gelet hebben dat de schrift ons openbaart dat de Heere Jezus priester, hoge priester is. En wel naar de ordening van Melchizedek, een eeuwige hoge priester. Gaan we nu met elkaar letten op het werk dat hij als priester gedaan heeft en doet. Het werk dat hij gedaan heeft. Dat in de dagen van zijn vlees, toen hij hier op aarde was, in de historie van deze wereld verricht werd. Dat werk was het brengen van het offer. Het werk wat hij nog doet, wat hij aan de rechterhand van zijn vader verricht tot op de dag van vandaag. En wat hij zal blijven doen totdat hij wederkomt. Dat is het werk dat in onze catechismus omschreven wordt als het doen van voorbeden. Met zijn voorbidding steeds tussentreden bij de Vader. Over dat laatste zullen we het vanavond niet hebben. Dat is voor een andere keer wel even een welzijn. Maar waar onze aandacht vanavond dus op geconcentreerd is, dat is het werk dat Christus volbracht heeft. En wat hier dus omschreven wordt als het brengen van het offer. Het is niet de enige plaats in onze catechismus waarover dit offer van Christus gesproken wordt. Heel duidelijk gebeurt dat ook in de 15e zondag bijvoorbeeld. En het gebeurt ook bij de zondagen die spreken over het heilig avondmaal. Dat een gedachtenis aan de enige offerande van Christus is. We zullen er vanavond dan ook niet alles van zeggen. Dat zou trouwens ook niet doenlijk zijn om in één preek alles van het offer van Christus te zeggen. We zullen vanavond slechts een paar dingen daarvan naar voren brengen. Het offer van Christus. Is dat een echt offer geweest? Ik bedoel een echt offer zoals we daar in de Bijbel ook op andere plaatsen van lezen. In het Oude Testament lees je van offers, niet waar? Van dieren die naar het altaar gebracht werden en die daarbij het altaar geslacht werden, wier bloed werd opgevangen en wier lichaam verbrand werd op het altaar in het vuur. Is dat offer van Christus, zoals dat hier genoemd wordt, is dat een echt offer geweest? Was het bedoeld als een offer, en ik zal daar straks nog wel meer van zeggen, maar denkt u dan maar tegelijk bij offer aan deze gedachte, dat het bedoeld was om te verzoenen? Was dat zo? Was dat van meet af de bedoeling? Heeft Christus dit geweten? Waarom stel ik die vragen? Wel, omdat er vandaag de dag, ook op gereformeerd erf, gezegd wordt, nee, het was geen echt offer. Het was ook niet bedoeld als een echt offer. Het is meer een soort zelfopoffering. De hoogste uiting van liefde die Christus kon opbrengen, zichzelf opofferen. Opdat door dit zogenaamde offer, dat niks met verzoening te maken heeft, maar opdat door dit zogenaamde offer de mensen zouden worden bewogen tot wederliefde. Zie, dat soort dingen, ik zeg dat maar in het kort, worden ook op gereformeerd erf verkondigd. Naar mijn stellige overtuiging heeft men daarmee dan tegelijk het gereformeerde erf wel verlaten. En is men ketter geworden. Want de schrift, de Bijbel zelf, leert ons wel degelijk dat dat offer van Christus een echt offer was. Net zo echt en net zo'n offer als wat er dagelijks in Israëls tabernakel en tempel gebracht werd. Net zo echt als het offer dat gebracht werd op de grote verzoendag bijvoorbeeld. We lezen in de brief van Paulus aan de Efeziërs, wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer, gode tot een welriekende reuk. Nou, die laatste uitdrukking, gode tot een welriekende reuk, is een uitdrukking die je in de oudtestamentische wetgeving geregeld tegenkomt als het om de offers gaat van bokken en stieren en andere dieren die in de tabernakel op het altaar in vlammen opgingen. Zo lezen we dat bijvoorbeeld in Exodus 29 vers 25. Neemt ze daarna van hun hand en steekt ze aan op het altaar, op het brandoffer, tot een lieflijke reuk voor het aangezicht des Heren. Nu, zoals de rook, de geur van verschroeid dierenvlees, een lieflijke reuk in de neus van God was, ik spreek naar de mens, zo en nog meer was het offer op Golgotha een lieflijke reuk voor God. Een echt offer. Maar waarom was dat offer dan nodig? Waarom was dat offer dan nodig? En we moeten die vraag wel stellen, want anders komen we er niet uit. Waarom waren er trouwens in het Oude Testament offers nodig? Waarom had God dat ingezet? Want u weet wel, die hele offerscultus, al die offerwetten, die kwamen niet van mensen. Dat was niet een uitvinding van Mozes of van Aaron. Maar dat was openbaring Gods. Het hele boek Leviticus, waarvan zeker het eerste gedeelte, de eerste helft, praktisch alleen maar gaat over allerlei offers, hefoffers, brandoffers, schuldoffers, reukoffers, allerlei soorten offers. En het ene was nog weer anders dan het andere, en het ene bestond uit andere onderdelen dan het andere, en bij het ene offer moest het nog weer wat anders toegaan dan bij het andere offer, en het ene offer moest in dit geval gebracht worden en het andere offer weer in een andere situatie. Dat kwam allemaal van God. Dat kon Mozes doorgeven aan Israël en voorschrijven aan Israël nadat God het hem bekend gemaakt had. En waarom was dat dan? Waarom moest Israël al die dingen weten en al die dingen uitvoeren? En waarom waren daar priesters die dagelijks in de tabernakel stonden? En waarom werden ze bijgestaan door een grote schare van levieten? En waarom was daar steeds weer die stroom van bloed die nimmer eindigde? En waarom bleef dat vuur op het altaar altijd branden? En waarom was de voorhof altijd weer vervuld van de rook van dat dieren... van de reuk van dat dierenvlees? En waarom was er altijd het geblaat van schapen die straks het mes in de keel krijgen? En waarom was er altijd het geloei van koeien in de tabernakel? Waarom? En waarom al die andere voorschriften? Je kunt zeggen, ja, dat was allemaal Oude Testament en dat is voorbij. Ja, maar waarom is er dan in het Nieuwe Testament die brief aan de Hebreeën die ook over niet anders gaat dan over het offer? En die al die oud-testamentische voorschriften nog weer eens aan de gemeente van het Nieuwe Testament voorstelt. En die daar ook de geestelijke betekenis van laat zien. En de vervulling die dat alles verkregen heeft in de Heere Jezus Christus. En waarom spreekt de schrift zo menigmaal over het offer? En waarom is het de Heere Jezus zelf erom te doen in zijn onderwijs, om zijn discipelen ervan te overtuigen en te doordringen dat hij zijn ziel gaat geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen? Waarom is daar steeds weer de nadruk op die offerander? Gemeente, dat heeft te maken met twee dingen. Dat heeft te maken met de werkelijkheid van God in zijn heiligheid, gerechtigheid en genade. En dat heeft aan de andere kant te maken met de werkelijkheid van de mens als een verantwoordelijk schepsel, maar schuldig en verdorven. Daar heeft het mee te maken. Daarom zijn er offers. En daarom is er dit offer. De enige offerande van zijn lichaam. Dat heeft te maken met het feit dat God werkelijk is en dat hij de heilige is. Daarom waren daar de priesters in de tabernakel altijd bezig met wassingen en reinigingen. Israël moest weten, God is een heilig God. Een heilig God. En wie er ook in de tabernakel kwam, en of het priesters of levieten waren of anderen, ze moesten zich reinigen. En de vaten in de tabernakel, in de tempel, ze moesten gereinigd worden. Er geschiedde geen ding zonder reinigingen. God is immers heilig. God is de God van Jesaja 57 vers 15. Ik woon in de hoge en in het heilige. En met die God hebben wij te doen. Bovendien is deze heilige God ook de rechtvaardige. En daar hebben de priesters van geweten. En daar heeft het volk van moeten weten. En we hebben het met elkaar gelezen toen in Hebreeën 9 de beschrijver van de Hebreeënbrief de dingen opzomde die in de tabernakel stonden, in de voorste tabernakel en daarna in de achterste tabernakel, die gouden ark of die ark met het gouden deksel erop, en in die ark is de gouden kruik waarin het manna geweest was en de staf van Aaron die gebloeid heeft en de twee tafelen van het verbond. De rechtvaardige God heeft zijn wet gegeven en hij handhaaft die wet. En alle arbeid van de priester heeft te maken met de wet. Als uitdrukking van de wil van God, van wat hij van zijn schepselen vraagt. En deze heilige, deze rechtvaardige God, deze wetgever heeft het gezegd, dat hij de schuldige geenszins onschuldig zal houden. En daarom zijn er die offers, omdat God de heilige en de rechtvaardige, en ik zei zo pas, de genadige is, ja dat ook. Want wij stellen de deugden Gods niet tegenover elkaar, alsof de ene deugd de andere weerspreekt en de ene volmaaktheid Gods in strijd zou zijn met de andere. God is, zo beleiden we het immers, eenvoudig. Dat wil zeggen, al zijn deugden zijn in harmonie met elkaar. Rechtvaardig en heilig is hij en tevens en tegelijk genadig. Want daar zijn de wassingen en de reinigingen tot een voortdurende herinnering. Heilig is de Heer. Daar is de wet tot een voortdurende herinnering. Rechtvaardig is de Heer. En daar is de priester. Door God aan zijn volk gegeven. De middelaar. Daar is degene die straks in zijn bemiddelende positie voor de schuldige Israëliet tot God mag naderen. Die het woord Gods tot die Israëliet mag spreken. Die het offer namens die Israëliet mag brengen. Daar is dankzij de genade Gods de priester als een geschenk van de Heere aan een schuldig volk. Maar er was een andere werkelijkheid waarom het offer nodig was. Niet alleen omdat we te doen hebben met een heilig, rechtvaardig en genadig God. Maar ook omdat er deze werkelijkheid is. De mens is een verantwoordelijk schepsel, verantwoording schuldig aan God. Maar hij is schuldig. En hij is verdorven. Dat is hij al vanaf het uur van zijn ontvangenis. Dat is hij al zodra hij op de wereld komt. En hij maakt de schuld dagelijks groter en hij maakt zijn verdorvenheid dagelijks erger. En daarom is er voor die mens geen weg tot God. Vanuit die mens? Nee, geen weg tot God. En als hij met de heiligheid Gods wordt geconfronteerd, dan kan hij niet anders vrezen dan dat die heiligheid Gods hem moet verteren. En als hij bepaald wordt bij de rechtvaardigheid Gods en als hij geplaatst wordt voor de eisen van de twee tafelen van het verbond die onder het verzoendeksel liggen, dan kan hij niet anders zeggen dan bij zichzelf erkennen en voor Gods aangezicht beleiden: Heere, ik heb geen van die geboden ooit gehouden. En ik heb ze allen overtreden. En ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. En als hij voor het aangezicht van die priester treedt, dan kan hij daar als het goed is alleen maar komen. Als een schuldverslagen zonde. Trouwens, waarom zou hij anders gaan? Als hij op een andere manier naar de priester gaat, is het een formaliteit. Als hij op een andere manier een offer laat brengen, is het vormendienst. Maar als hij de priester waarlijk nodig heeft, dan heeft hij hem nodig omdat zijn hart hem geslagen heeft. En omdat hij zich schuldig heeft leren kennen voor het oog van zijn rechter, van zijn wetgever, van zijn schepper, van zijn onderhouder, van de God die recht op zijn leven heeft. Die werkelijkheid, de werkelijkheid van God en de werkelijkheid van de mens, van ons, in ons verdorven bestaan, in ons schuldige bestaan. En terwijl we toch verantwoording schuldig zijn en moeten afleggen aan die rechter, oh, hoe kan het, hoe kan het? Vanuit die werkelijkheid wordt het offer onmisbaar. Zelfs de heidenen hebben daar iets van begrepen. Ze hebben dat alles in ongerechtigheid en ondergehouden. Maar het spoor daarvan is nog terug te vinden in het feit dat ook de heidense godsdiensten het offer kennen. Maar de schrift openbaart ons hoe de dingen waarlijk liggen. En gemeente, wie dat nu door het werk van Gods geest in zijn leven gaat verstaan, en naarmate hij het door het werk van Gods geest beter en dieper gaat verstaan, die gaat ook beter en dieper inzien de noodzakelijkheid van het offer. En met name dat offer van Christus. Wat moeten we dan beter en dieper gaan verstaan? Die twee dingen. Die twee zaken. De werkelijkheid van de God met wie we te doen hebben en voor wie we staan. Dat is geen kleinigheid. Dat is geen kleinigheid, gemeente, dat wij altijd in ons leven staan voor het aangezicht van een heilig God.
die het volk Israël heeft willen imprenten. Ik ben heilig, gij zijt onheilig. En daarom wassingen en reinigingen en wassingen en reinigingen en wassingen en reinigingen. Totdat er geen eind aan was. Geen kleinigheid om te maken te hebben met een heilig God. Het is geen kleinigheid om te staan tegenover een rechtvaardig God. Die het altijd weer zegt en blijft zeggen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult niet. En steeds weer en altijd door de heilige eisen van een rechtvaardig God. Het is geen kleinigheid om daar tegenover een mensenkind te zijn. Met zonde en ongerechtigheden bedekt. Misvormd door duizend zonden. Schuldig. Onrein. Het is geen kleinigheid. Om tegenover die God verantwoording te moeten afleggen. U kunt het nu al weten. Dat als we het offer niet kennen en de kracht ervan niet. En als we het bloed niet hebben toegepast gekregen aan onze ziel, dan zullen we straks in het uur van de verantwoording op de vragen van die heilige en rechtvaardige God geen enkel antwoord geven. U kunt dat nu al weten. Want het ligt zo mijlenver uit elkaar. Verder nog dan het oost verwijderd is. De heilige en rechtvaardige God enerzijds en die verdorven schuldige mens anderzijds. Hoe kan dat ooit bij elkaar komen? Dat is menselijk onmogelijk. Ondanks het feit dat God genade openbaart. En dat doet hij. Nog is de mens verdorven en schuldig. En ondanks de genade openbaring en de genade aanbieding zal die zondaar, zal dat kind van Adam toch voor eeuwig omkomen. Ondanks het feit dat er een priester is, ondanks het feit dat er een schare van priesters is, als het alleen maar een priester is, dan zal er nog geen behoud zijn. Dan kan Aaron ten slotte ook niets doen. Al is hij zelf een gave Gods aan Israël. En al mag hij spreken over de mogelijkheden om met God verzoend te zijn. En al mag hij wijzen op het offer. En al mag hij onderricht geven in de wet. En al mag hij nog zo voorbeden doen. En nog zoveel andere dingen doen. Troostrijk, bemoedigend. Maar dan kan Aaron ten slotte niets doen. Net zo min als Mozes iets kon doen in dat crisisuur toen de Heere gezegd had, Mozes, ga uit het midden van dat volk, ik zal ze in één ogenblik verdelgen, ik zal u tot een groot volk maken. Toen kon Mozes voorbeden doen, toen kon hij smeken of de Heere zijn toorn wilde laten varen, maar wezenlijk kon hij de zonde en de ongerechtigheid van dat volk niet wegnemen. Hij kon de Heere wel bewegen tot meer langmoedigheid. Dat heeft hij mogen doen. Hij heeft God wel mogen wijzen. Heere, wat zult ge dan uw grote naam doen? Dat heeft hij mogen doen. Maar toen het ging om de vraag, wie verzoent die zonde? Wie neemt die ongerechtigheid weg? Wie maakt van dat verdorven volk een heilig volk? Toen heeft Mozes het wel aangeboden. Delg mij uit uw boek. Maar God zei, nee, die zal ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. En Mozes kon wel voorbeden doen en Aaron kon wel voorbeden doen en Aaron kon wel, ja, veel andere dingen doen. Maar hij kon niet het offer brengen. En gemeente, en nu kom ik bij het woord wat onze catechismus gebruikt. En waarin het werk van Christus als geheel uniek wordt getypeerd. De enige offerande van zijn lichaam. Dan moet u eens zien wat hij doet. Het gaat hier over de priester. En de priester brengt offers, dat is duidelijk. Maar de priester brengt altijd een offer buiten zichzelf. Er is nog nooit een priester geweest die zichzelf geofferd heeft. Aaron bracht altijd een schaap of een koe of een ander dier. En de zonen van Aaron en alle die na hem gevolgd zijn, ze brachten altijd een vreemd offer. Dan was er geen één die zichzelf op het altaar gelegd heeft. Met andere woorden, er was nooit een priester die tegelijk offer was. Maar hier is hij en dat maakt hem geheel enig. En dat typeert hem als de ware priester. En als het volkomen offer in hem valt het samen. Priester en offer. Hij heeft zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd. Zo hebben we gelezen in Hebreeën 9. Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd door de eeuwige geest. En op een andere plaats staat het net zo. Christus heeft zichzelf opgeofferd. Dus is deze priester ook het offer? Jawel, hij is het lam dat stemmeloos was. Hij is het lam dat ter slachting geleid was. Hij is het lam waarop God al de ongerechtigheden heeft doen aanlopen. Hij heeft het kruis gedragen en ook verdragen. Hij is het offer. Maar niet passief zoals een lam op de paasdag passief was. En geheel lijdelijk de dodelijke steek ontving. Hij is niet het lam, het offer dat geheel passief aanvaardt wat over hem komt. Nee, hij is actief, want hij is ook priester. Hij heeft zichzelf geofferd. Het is een zelfovergave, maar dan vrijwillig gedaan. Hij heeft, zegt Petrus, onze zonden gedragen op tot aan, tot op het hout van het kruis. Hij was actief bezig met het dragen. Hij was vrijwillig in zijn gang naar het vloekhout. Hij heeft het alles vrijwillig gedaan. En hij heeft de situatie beheerst. Niet zoals een dier dat gedood werd. Zonder dat het zich ertegen verzetten kon. Maar van hem staat geschreven, hij gaf de geest. En zijn sterven was daad, was priesterwerk. Hij, ik zeg het met eerbied, hij heeft zichzelf gedood. Hij als priester heeft zichzelf als offer op het altaar geofferd. En zo is hij Gode een aangename reuk geweest. En gemeente, dat offer is nodig. U hebt het nog steeds in gedachten wat ik zo pas zei vanwege die geweldige afstand die de zonde geschapen heeft tussen een heilig en een rechtvaardig God enerzijds en de verdoemelijke, schuldige en verdorven mens anderzijds. En dan kun je daar allerlei offers tussenin zetten, maar brandofferen en schuldoffers heeft God niet geëist. Die voldoen niet aan de eisen van zijn wet. Die kunnen tenslotte, ook al zijn ze door God zelf ingezet, die kunnen tenslotte Gods heilig oog ook weer niet behagen. Die nemen die schuld niet weg. Die brengen geen verzoening tot stand. Die zorgen niet definitief en waarlijk voor de verlossing. Dit offer van die enige hoge priester die zichzelf ten offer brengt. Dit offer is noodzakelijk. En dan nog een gedachte, gemeente, aan het offer ontleend. Want dat is eigenlijk het hart van de zaak. Zo'n offer was plaatsbekledend, plaatsvervangend gebracht. Dat was al symbolisch in het Oude Testament uitgelegd. Dat vind je in Leviticus in het eerste hoofdstuk, in het 16e hoofdstuk. Die dieren waarover het daar gaat, die werden gebracht in de plaats van. Ten behoeve van. Weet u nog de omschrijving van Hebreeën 5 vers 1? Wat is een priester? Die is uit de mensen, die is voor God. en die is ten behoeve van de mensen. Hij is bezig ten behoeve van de mensen in de dingen die bij God te doen zijn. In het werk dat er is te doen, wil God in gunst en niet in toorn en wraak zijn lust langer hebben. Nu daarom, omdat de priester bezig is in de dingen die bij God te doen zijn, ten behoeve van de mensen, daarom waren die offers ook bedoeld als plaatsvervanging. Afgedacht nog van vele andere dingen, maar wat was typerend, wat moest er gebeuren met zo'n lam dat naar het tabernakel gebracht werd, met zo'n offerdier dat daar door die Israëliet heen gebracht werd, wat moest er gebeuren? Voordat het geslacht werd, dus terwijl het nog leefde, voordat het op het altaar lag, voordat het bloed vergoten was, wat moest die Israëliet doen? Wat vertelde de priester die Israëliet, die met zijn schuld en met zijn beschuldigend geweten daar naar het huis des Heren gekomen was? Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe krijg ik vrede voor mijn ziel? Hoe krijg ik God tot mijn deel? Hoe wordt het weer goed tussen God en mij? Mijn zonde getuigt tegen mij. Kunt u zich zo'n Israëliet indenken? Kunt u hem herkennen? Zo'n Israëliet zoals de tollenaar in de gelijkenis die naar het huis des Heren ging. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat moest zo'n Israëliet doen? Wat vertelde de priester hem? Wat moet zo'n schuldverslagen mensenkind leren doen met de Heere Jezus Christus? De priester vertelde hem dat hij voor dat dier moest gaan staan. En dan zijn beide handen op de kop van dat dier leggen. Handoplegging. Wat betekent dat? Is dat een loos gebaar, een lege daad? Nee, nee. Dat heeft betekenis. Wat betekent dat? Dat die Israëliet zijn handen op de kop van dat dier moet leggen. Betekent dit? Dat hij daarmee zijn schuld mag overdragen. Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe krijg ik vrede met God? Hoe word ik verlost? Hoe wordt die last die op mij drukt van me afgenomen? Hoe wordt de ongerechtigheid verzoend? God maakt zijn weg bekend. En de priester mag het de Israëliet vertellen. Hij zegt, leg uw handen op dat dier. Wat betekent dat? Wat? Dat betekent dat ge uw schuld aan dit dier mag overdragen. En als hij dan zijn schuld heeft overgedragen, dan wordt dat dier geslacht. Dan vloeit zijn bloed, dan ligt zijn vlees op het altaar en gaat het in vlammen op. En dan is, en u begrijpt dat is symbolisch, want ik zei zo pas al met de woorden van de 40ste psalm, dit doet het tenslotte niet. Zo'n dier neemt de schuld tenslotte niet over, symbolisch wel, als een evangelieprediking wel, maar dit kan alleen het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar in de verkondiging van het evangelie en in de belofte die God via deze ceremonie meegeeft aan zo'n schuldige Israëliet, mag die het weten dat in deze weg zijn schuld wordt weggenomen. En dat zie je steeds weer in de wetgeving. Dat zie je op de grote verzoendag als die bok wordt weggezonden. Maar eerst heeft hij de schuld van dat volk op zijn kop gelegd gekregen. En zo beladen met de ongerechtigheden van Gods volk wordt hij weggestuurd. Kijk, dat is plaatsbekleding. En nogmaals, dat gaat niet op in het geval van een offerdier. Maar dat gaat wel waar worden als de Heere het offer geeft. En als het gaat over dat enige offer van het lichaam van de Heere Jezus Christus. Daar heeft God het al gedaan. Voor al de zijnen. En zij mogen het in het geloof ook leren doen. Hij heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Hij heeft veler zonde gedragen. Hem, die geen zonde gehad of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, zingt de apostel Paulus. hij tot zonde gemaakt. Voor, dat is ten behoeve van ons, in onze plaats. Hij voor ons, zo zegt hij het zelf ook. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daarom geef ik mijn lichaam aan het hout des kruises. Daarom geef ik mijn bloed. Omdat het anders van u geëist zou worden door de heilige en de rechtvaardige God. Die te rein van ogen is dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Hoe is het mogelijk dat die schuldige mens met God vrede vindt en met God verzoend wordt? Dat kan niet. Dat kan niet, tenzij er één is die aan de kant van die schuldige Adamskinderen wil gaan staan. Hij nochtans rein en heilig en rechtvaardig en in alle delen aan de wet van God gelijkvormig. Maar die namens dat schuldige geslacht van Adamskinderen nadert als priester voor het aangezicht van de heilige en de rechtvaardige God. En die daar zichzelf als borg geeft in het uur van het gericht. En die de dodelijke slag van het recht van God aanvaardt. Ik voor u. Dat gij anders de dood had moeten ingaan. En hij symboliseert dat. Als hij in de nacht van de gevangenneming voor zijn discipelen gaat staan. En als de bende daar komt. Wie zoekt gij? Jezus de Nazarener. Ik ben het. Indien ge dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Ik voor u. En zo heeft God hem tot zonde gemaakt. En hij heeft het gewillig aanvaard. Maar nu moet in de daad des geloofs. Door de toepassing van de Heilige Geest. De ziel gaan doen wat de Israëliet geroepen was te doen. Als hij naar het huis des Heren kwam. Met zijn schuldig hart. Met zijn verloren leven. Met de geschonden wet die tegenover hem stond. En met Satan die hem wees op zijn ongerechtigheden. O God, wees mij de zondaar genadig. Langs welke weg kan God genadig zijn? God gaf die priester, God gaf het offer. En de Israëliet mag ziende op de genade Gods. Bevend, verschrikt. Met zijn beschuldigend hart naderbij treden. En in verwondering in zijn ziel mag hij doen wat God hem mogelijk maakt. De hand op dat dier. En dan weten met zekerheid in de ziel, God vindt in gunst. En niet in wraakzelust. En als hij dan straks de vlammen ziet. Die het lichaam van zijn offerdier verteren. Als de vrede Gods in zijn ziel afdaalt. Dan mag je het weten. Dit lam. Dit offerdier. Dat vergaat onder de toorn Gods. Maar ten opzichte van mij. De hitte. Van uw gramschap. Is geblust. En dat wordt nu de volle werkelijkheid. In het offer van de Heere Jezus Christus. Want gemeente, wat staat er nu in onze catechismus? En het is meer dan ik vanavond zeggen kan. Want er is in dat ene woord verlost. Zoveel rijkdom aan genade openbaring van de Heere. Dat het onmogelijk is om dat in twee woorden of twee zinnen te zeggen. Dat heeft Christus gedaan. En natuurlijk moet dat beleefd worden. Natuurlijk moet dat in de praktijk ondervonden en gekend worden. We kunnen over die Christus en over het offer dat hij gebracht heeft spreken op een zeer rechtzinnige wijze. En we kunnen het toestemmen en beamen. En we kunnen dit handhaven en ervoor strijden en weet ik wat meer. Maar nu gaat het om dat hele persoonlijke. Die Israëliet kon ook wel weten als zij ergens in Galilea of in het overjordaanse woonde, aan de kust in het gebied van Aser of in het zuiden in het gebied van Simeon, dat er daar een tempel stond en dat daar offers gebracht werden en dat daar de mogelijkheid was om via handoplegging en plaatsvervanging vrede met God te vinden. Maar als hij daar niet kwam en als hij dat niet deed, wat baatte het hem? Dan drukte zijn ziel zijn zonde nog op zijn ziel, of hij het voelde of niet. En één keer zal hij, omdat hij een verantwoordelijk schepsel is, verantwoording moeten afleggen tegenover God zijn maker en zijn wetgever. En als hij dan niet gekend heeft in de praktijk van zijn eigen leven, die overgave, dat vertrouwen, dat geloven, dat schuilen, als hij dan niet gekend heeft, dat toevlucht nemen, dat smeken in de verbrokenheid des harten en de verslagenheid des geestes, hopen op Gods genade, zoals hij in dat offer, in dat altaar, in de taak van die priester werd uitgebeeld, dan zou al die kennis hem niet baten. Zo met ons, wat we ervan weten en wat we ervan zeggen, gemeente, dat zal ons niet baten als wij niet persoonlijk daar komen waar een schuldverslagen mens moest komen. Ik noemde u zo pas die tollenaar, die gaat ook naar de tempel. De Heer Jezus heeft hem in de gelijkenis naar de tempel laten gaan. Naar die plaats waar God woonde. Naar die plaats waar het offer gebracht werd. En als hij daar staat, zij het van verre, dan ziet hij, in ieder geval weet hij, dat daar een offer gebracht wordt. En als hij bidt, van verre staande, slaande op zijn borst, of God hem genadig wil zijn, dan kan dat alleen op grond van wat daar verderop in de voorhof gebeurt. Dan kan dat alleen op grond van wat daar verderop op dat altaar gebeurt. Heere, wees mij genadig, zie mij aan in dat offer. Nee, dan kan dat tenslotte voor die man ook alleen maar op grond van wat er op Golgotha gebeurt. Maar dan zal zijn bidden ook toevlucht nemen moeten zijn. Dan zal zijn bidden ook moeten worden een schuilen bij Christus, een pleiten op de verdiensten van Christus, een geloven in de volkomen offerande van Christus. Dan zal hij alleen verlost zijn en gerechtvaardigd naar huis kunnen als hij de hand op dat offer legt. En als hij in de weg van geloof ook mag komen tot de toe-eigening. In andere woorden, als de geest hem de vrijmoedigheid geeft. Ondanks alles wat er aan zijn kant tekort en schuldig is. Ondanks zijn verdorvenheid. Ondanks dat er duizenden redenen zijn voor hem om weg te vluchten. Om weg te vluchten voor Gods aangezicht. En zich te verbergen in de diepten der aarde. Ondanks dat er duizenden redenen zijn om te vrezen. Dan zal hij toch in de vrijmoedigmakende genade van Gods geest zo ver komen dat hij de zaak van zijn verloren ziel leert afwentelen op dat volmaakte offer. Dat is het. Bent u uw weg op de Heere? Ook de weg van mij als verdorven kind van Adam? Ook de weg van mijn zondig bestaan, ook de weg van mijn ongerechtig hart en mijn arglistig hart en de weg van al de schuld die er is in mijn leven. Die weg moet ik op de Heere leren wentelen, op die zaligmaker die zich geeft in het gericht, die onder het gericht Gods buigt, die de schuld aanvaardt, die in de vlammen van de toorn Gods omkomt. Gemeente, dat is de enige grond. Dat is de enige genoegzame grond voor onze zaligheid. Hoe kan een mens voor God bestaan? Wou u toch proberen met wat vroomheid? Wilde u het toch proberen met wat gemoedelijkheid? Wilde u het toch proberen met wat godsdienst? Het zal niet gaan. Want God is een heilig God. En de heiligheid Gods verbrandt al onze gemoedelijkheden. al onze gerechtigheden, al onze vroomheden. Want zelfs van de beste werken is er niet één volmaakt. De toorn Gods stillen wij niet door wat wij doen en wat wij zijn en wat wij proberen en hoe ijverig en hoe meer wat we ook zijn. Het is volmaakt ontoereikend. Ik kan nooit voor God komen. Als God me 1000 jaar zou geven, waarin ik nog 1000 jaren zou proberen om heilig te leven, en 1000 jaren zou proberen om al de geboden Gods te houden, en als het nog zou gaan ook, dan nog ligt er die schuld van de andere jaren die al voorbij zijn. Nog. En als God mij nog zoveel geduld zou willen schenken, opdat ik het beter zou doen en nog beter, nog heiliger zou leven als dat de heden engelen in de hemel leven, dan nog is mijn schuld onverzoend en ik kan niet voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God treden. Ik kan het niet. Alleen als Hij tussen treedt. En als hij het tot zijn vader zegt, ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt, want ik heb verzoening gevonden, dan kan het. Kent u die vrede die vrucht is van dat offer? Elke andere vrede is een valse vrede. Als het niet uit het offer van Christus komt en uit de gerechtigheid Gods en uit de verzoening door Hem aangebracht. Als het daar niet tot terug te brengen is, als het daar niet uit voortvloeit, dan is het valse vrede. Dan hebben we het aan onszelf te danken of aan een ander, maar niet, dan komt het niet van God. Maar als het uit de vruchten van het kruiswerk van Christus is, als het uit de vruchten van die enige offerande van zijn lichaam en van zijn bloed is, gemeente, God zij geloofd. Zo eindigt John Flavel, een Engelse oude schrijver, een hele serie preken over het werk van Christus. Elke preek eindigt hij, als hij weer nieuwe aspecten van het werk van die dierbare heiland naar voren gebracht heeft. Elke preek eindigt hij, gelooft zij God voor Jezus Christus. Bent u dat met hem eens? Dat is vrucht van de bediening uit het offer van Christus. En nu ziet u het wel, gemeente, zonde moet gedragen worden. En als Christus het nou eens niet voor ons gedragen heeft, dan moet je het zelf doen. Dan moeten we het zelf doen. Als Hij het niet voor ons en in onze plaats deed, dan staan we er zelf voor. En zoals ik al gezegd heb, wij kunnen God niet verzoenen. De enige consequentie, de enige wat we te wachten hebben, en dat zegt de schrift ons ronduit, het enige wat we te wachten hebben is dat wij zelf de zonde dragen en de toorn Gods tegen de zonde. Die de Zoon geloofd heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon van God ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Geloof u dat? Gelooft u dat? Paulus zegt dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zijn eigen zoon. De toorn Gods was zo groot dat hij die eer, hij die ongestraft liet blijven, met de bittere en smadelijke dood van zijn zoon aan het kruis gestraft heeft. Onbekeerde medemens. Wat geeft u te geloven dat God u zal sparen? Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hij heeft Christus niet gespaard, maar overgegeven, zodat hij moest klagen in de duisternis van de natuur, maar ook in zijn ziel, toen God van hem week: waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft hem niet gespaard. Waarom zou God u sparen? zal niet de toorn van een verontwaardigd God roken tegen de zonde van een mensengeslacht dat van hem niet weet en niet weten wil? Zal Christus niet komen om het vlammend vuur zwaard wraak te nemen over al degenen die God niet kennen en die hem ongehoorzaam zijn? Ook denk toch niet licht over de zonde. Ga nogmaals in de geest naar Golgotha. En zie dat gebeuren daar. Voor zolang het dag is. Voor zolang het licht der zon schijnt. Maar hoor dan ook vanuit de duisternis. Ook als uw ogen niet meer zien kunnen. Hoor dan met uw oren de kreet. De klacht der benauwdheid als hij van God verlaten is. Zo denkt God over de zonde. En dat verdient ons kwaad. Moeten we onze zonde zelf dragen? Moeten we met de last van onze zonde straks zelf naar de rechter toe? Moeten wij als mensen die verantwoording schuldig zijn met onze verdorvenheid en onze schuld straks onder de ogen komen van een heilig, van een rechtvaardig God? Moeten wij straks door die God gewezen worden op de geboden die hij gegeven heeft en die rein en goed en heilig zijn? En zal God het aan ons, terwijl we geen kennis hebben aan dat bloed van Christus en nooit hebben leren schuilen achter dat offer en nooit zijn toegetreden en de hand op dat offer gelegd hebben, moeten wij dan straks God gaan verklaren waarom wij wel andere goden voor zijn aangezicht gehad hebben? En waarom wij dan wel zijn naam ontheiligd en zijn dag onteerd hebben? En waarom we dan wel al zijn geboden hebben overtreden, geen daarvan gehouden? Gemeente, dat kan toch niet. Dat voelt u toch wel aan. Dat zegt uw geweten u toch ook. U mag een geweten hebben dat nog zo verhard is. U mag een geweten hebben waar u nog zo vaak tegenin gegaan bent. U mag de stem van uw geweten nog zo vaak gesmoord hebben in uw lust om toch uw eigen begeerte te doen. Maar u weet het in uw geweten. Als ik zoals ik nu ben voor God moet staan, dan kan ik wel tot de bergen roepen: bergen, valt op mij en bedekt mij. Niet waar? Ziet u dan de noodzaak om te vluchten tot die enige, tot die enige middelaar die God gegeven heeft? O, wat is er dan een noodzaak om tot hem te gaan? Maar wat wordt het evangelie dan ook dierbaar voor een mens die zelf niets meer bezit dan schuld en ongerechtigheid? Wat wordt het dan een wonder dat God ons spreekt van hem? Dat Christus zegt, ja, o, hij heeft het zo niet gezegd, maar in zijn armen uitgebreid aan het vloekhout hoor ik het toch, komt herwaarts. Tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wat een wonder van genade dat God de Heilige, de vertoornde God, die alle recht heeft om te toornen, dat hij nu zelf een weg geopend heeft en dat hij zelf zijn zoon gegeven heeft en dat Christus gekomen is in al de liefde van zijn zoekend hart, in al de liefde van zijn herdershart, in al de liefde en trouw van de Zoon van God om naar deze wereld te gaan, om daar verlorenen en ellendigen te redden. Zijn er zulke? Zijn er van zulke nooddruftigen en armen en behoeftigen en schuldige tollenaars in ons midden? Zijn er zulken die de weg niet meer weten en die geen hoop meer hebben als het van henzelf moet komen en die dit geprobeerd hebben en dat geprobeerd hebben, maar die steeds weer opnieuw zonde ontdekken en onmacht in zichzelf en onmogelijkheid en de toorn Gods? O, wat moet ik voor de ogen van die heilige God? Hier is die middelaar. Hier is die volkomen zaligmaker. Hier is in zijn bloed en in zijn offerande de volkomen verlossing. Breng niets mee. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Nee, dan hoeven we niets mee te brengen. Geen voornemens, geen verwachtingen van onszelf. We hoeven geen beloften af te leggen. Alleen maar de bede, o God, wees gij mij de zondaar genadig. En deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Heren, wij mogen ook nu nog weer tot u naderen en uw naam met dankzegging erkennen. Gij zijt het immers waard om erkend en geprezen en verheerlijk te worden. Om al uw werken, om alles wat gij ooit gedaan hebt. Maar toch wel heel bijzonder om dat werk der verlossing. Om dat werk van de Heere Jezus Christus. O Heer, het is niet voor niets dat de kerk, zoals het boek Openbaring ons dat beschrijft, de kerk verlost in de hemel, het lam prijst. Gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. Heere, leer ons in dat loflied, in die erkentenis nu al meekomen. Geef uw kerk, geef uw kinderen uit die genade te mogen leven. Geef hen door het geloof oog voor u, ja, gemeenschap met u, verbondenheid aan u. Geef uw kinderen, Heere, niet te rusten in iets anders, maar dat zij mogen komen en dat zij bevestigd mogen worden in dat voornemen en dat zij mogen leren om op dat offer de hand te leggen en zo de schuld mogen afwentelen en zo de gerechtigheid van hem ontvangen. O Heere, dat zijn wonderen, mysterieën, die gij door uw geest verklaart aan het zondaarshart, maar daarin ligt toch het wezen van het waarachtige nieuwe leven, daarin ligt toch het leven van de ziel van alle die u vrezen. Heren, bedien uit deze schatkameren en geef dat zo uw volk zich in u verblijden mag en dat Christus gestalte mag krijgen en dat de enige offerande van zijn lichaam waarlijk gekend mag worden als de enige hoop in leven en sterven. Heren, o, als wij er geen kennis aan hebben, we hebben met elkaar gehoord de ernst. We staan als mensen
als schuldigen en verdorven mensen verantwoordelijk en we zullen verantwoording afleggen. Het kan nu nog ver weg lijken. Het kan nu nog iets zijn waar we aan proberen te ontkomen, maar het komt, het komt. De dag zal daar zijn, straks, waarop wij voor uw rechterstoel staan. Heere, laat die gedachten, alle die u niet kennen en alle die het bloed van Christus niet kennen en alle die nog voor eigen rekening staan, laat die gedachten hen mogen uitdrijven tot u. Want alleen bij u is zaligheid en verlossing en vergeving en vernieuwing. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Zegen ons in al de arbeid onzer handen. Maar geef ons bovenal dat werk van uw geest in onze harten. Dat wij ook in de dagen der week mogen zoeken de dingen die boven zijn. Vergeef al onze zonden. Ook de zonden van deze dag en van dit uur. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 85, het eerste vers. 85, vers 1. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.